Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is 2 Koningen 13, de versen 14 tot en met vers 25. De te zingen psalmen zijn psalm 89, vers 19, psalm 30, vers 2, 4 en 8, psalm 118, vers 8 en psalm 105, vers 24. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 2 Koningen 13, de versen 14 tot en met vers 25. De te zingen psalmen zijn psalm 89, vers 19, psalm 30, vers 2, 4 en 8, psalm 118, vers 8 en psalm 105, vers 24. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp, onze kracht en verwachting. In dit morgenuur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van de God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen het werk, wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, den Vader. Door Jezus Christus en een Zoon. In gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen psalm 89, vers 19. Dit psalm laat ik zingen. Stond gisteren bij het open graf. En wil ik zo bepaald bij deze woorden. Op psalm 89 vers 19. Die wij zo menigmaal zingen als er iemand is overleden. Ik dacht wij moeten allemaal sterven. Laten we maar beginnen met deze psalm. Morgen vroeg te zingen in Vriezenveen. Gedenk o Heere hoe zwak ik ben. Hoe kort van duur. Het leven is een damp. En de dood weent ieder uur. teksten worden voorgelezen uit Gods heilige woord. Het Oude Testament, 2 Koningen, hoofdstuk 13, de versen 14 tot en met 25. Door voorafgaande stellen we ons samen eerst ontgezag de tucht van het 10 geboden des Heeren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid, van de welke hij stierf, en Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zeide tot hem: neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zeide tot de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand daaraan. En Elisa legde zijn handen op des konings handen. En hij zeide: doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa: schiet. En hij schoot. En hij zeide: het is een pijl der verlossing des Heeren en een pijl der verlossing tegen de Syriërs, want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zeide hij: neem de pijlen, en hij nam ze. Toen zeide hij tot de koning van Israël: sla tegen de aarde. En hij sloeg 3 maal, daarna stond hij stil. Toen werd de man Gods zeer toornig op hem en zeide: gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toe geslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. De benden nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij, zie, een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Azazael, nu de koning van Syrië, verdrukte Israël al de dagen van Joasas. Doch de Heere was hun genadig en ontfermde zich hunner en wendde zich tot hen om zijn verbondswil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven en heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. En Hazael, de koning van Syrië, stierf en zijn zoon Ben-Hadad werd koning in zijn plaats. Joas, nu de zoon van Joas, nam de steden weder in uit het hand van Ben-Hadad, den zoon van Azazael, die hij uit de hand van Joasas, zijn vader, met krijg genomen had. Joas sloeg hem driemaal en bracht de steden Israëls weder.
Vanaf paas hebben we stilgestaan bij de opstanding van Christus. De afgelopen week ben ik begonnen te mediteren, ook zaak voor mezelf, over de opstanding die wij tegenkomen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En ik wil vanmorgen met u een opstanding gaan overdenken uit het Oude Testament en vanmiddag over het Nieuwe Testament. De tekst vindt u opgetekend in 2 Koningen 13. En ik lees u van vers 20 en vers 21. Daarna stierf Elisa en ze begroeven hem. De bende nu de Moabieten kwamen in het land met het ingang des jaars. En het geschiedde als zij een man begroeven, dat zij zie een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Tot zover. Schrijf als thema hierboven oud-testamentische opstanding. We spreken in de eerste plaats over Elia's sterven. In de tweede plaats Elia's graf. En ten derde de opwekking van een dode in het graf van Elisa. Maar we gaan eerst samen zingen wel op Psalm 30, 2, 4 en 8. Wij noemen nu Psalm 30, 2, 4 en 8. zijn zo gewoon om het einde van de prediking wel eens vragen te stellen aan de gemeente. Ik wil er vanmorgen mee beginnen. Elisa, zijn naam betekent God is mijn heil. En de vraag is, kent u God ook als uw heil? Want als je heil met de hoofdletter schreef, dan staat er letterlijk zaligmaker. Dan is Christus mijn heil. Omdat ik in hem de gemeenschap met God mag proeven en smanken dat de Heere goed is. Dan heb ik niet alleen een verlangen en een verwachting dat het heil mij wacht, de zaligheid naar dit leven. Maar dat ik hier in dit leven de persoon die dat heil verworven heeft, de persoon wie het gaat, heb mogen leren kennen in mijn persoonlijke leven. Daarbij komt dat Elisa een roeping had tot het ambt. Want er werd geroepen om profeet en zegen te zijn. Dat is een zegen als je die roeping van God geschonken krijgt. Maar pas nu op met mij. Waarom? Judas had ook een roeping. Volg mij. Hij was wel verkoren om in het ambt te staan. Maar hij was niet verkoren tot het kindschap Gods. Elisa kende dus die tweelei inwendige roeping Gods in zijn persoonlijk leven. En we zouden groot wezen om daarmee te beginnen. Of die innerlijke roeping in mijn leven gestalte heeft gekregen. Natuurlijk hebben wij de schrift onderzoeken, te overdenken, tekst voor tekst, woord voor woord, met een lijn door te trekken in ons persoonlijke leven. Zodat als ik de kerk verlaat, en niet alleen is gegaan over de profeet Elisa, en we daar het een en het andere van hebben gehoord, en wonderen die hebben plaatsgevonden in zijn leven, en zelfs na zijn leven, dat ik naar huis ga, en dat het woordje heil mij vreemd is gebleven. Dat ik onheil tegemoet gaat. Omdat ik onbekeerd ben. Omdat ik onverzoend ben. Omdat ik geen nieuw hartje van God heb gekregen. En dat je zucht en schreeuwt tot de levende God. Heere, bekeer gij mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En dan moet je dan ook zielsondervindelijk kennis van omdragen in je persoonlijke leven. Er wordt vanuit gegaan dat Elisa zo rond de 90 jaar is geworden. Velen werden zo rond de 30-jarige leeftijd, ook de discipelen, geroepen tot het ambt. Dat was ook de leeftijd van de profeet Elisa. En heeft 60 jaar de Heer mogen dienen. En Elisa heeft de bijnaam de tweede Johannes. Johannes staat hier bekend als de apostel der liefde. En het was deze Elisa ook. Zeker, hij preekt ook recht het oordeel van God. Maar dat is juist liefde. Als het oordeel Gods niet gepreekt wordt, is dat geen liefde. Dan bedrieg je de mensen voor de eeuwigheid. Dus de liefde. Om onszelf ook weer bij deze onderzoeken. Om terecht te komen bij de beantwoording van die vraag. Is God in Christus mijn heil geworden? Of ik daar nou persoonlijk bevindelijk kennis van omdraag in mijn hart en leven. Niet wat ik er allemaal van weet en wat ik ervan denk. Niet mijn theologisch of dogmatisch geschoold zijn. Allemaal totaal onbelangrijk in het licht van de eeuwigheid. Maar één ding die geldt en dat is, of ik mag kennen met Elisa, dat ik ook als een goddeloze onniet gerechtvaardigd ben door het geloof. Was dat een zegen als je zo kind Gods mag zijn? Dan heb je immers toekomst van een blij vooruitzicht dat mij streelt. Wat kunnen de momenten zijn dat de ziel daarna verlangt? Kan ik wezen dat Elisa de ogen uitgezien heeft bij het klimmende levensavond naar het einde van zijn ambtelijke bediening op deze wereld? Dat lezen we niet. Maar wel dat ook hij fris en groen mocht blijven, eigenlijk tot in zijn laatste snik. Toen heeft God hem verlost van zijn eigen ik. Zo hebben we samen gelezen hoe de profeet Elisa krank, dat betekent ziek, geworden is. En dat hij gaat sterven. Altijd weer aangrijpend, hè. En dat meemaakt in je leven. Me dunkt, daar wennen we toch eigenlijk nooit aan. Vanwege ook nog weer gezeten bij een stervende. Het blijft altijd zo moeilijk. Soms kunnen mensen tot het einde van hun leven helderder zijn van verstand. Anders niet. Maar wat ik van de week meemaakte, dat bracht mij in herinnering een sterfgeval hier in bed al. We gaan geen namen noemen, familie weet er daarvan wat er gebeurd is. In Almelo, daar lag een bejaarde man op sterven. Zijn vrouw zat bij zijn bed en ik zat naast haar bij het sterfbed, wachtende dat die man heen zou gaan, want het leek dat hij niet zo lang meer zou leven. En die moeder, die was heel verdrietig, want ze zag dat haar man ging sterven. Na verloop van zoveel minuten zag ik dat die man niet meer ademde. Je hoorde eigenlijk ook niet een laatste zucht. Het was ineens stil. Ik keek naar die moeder en die moeder keek naar een man en ze zag het niet. Ik zeg tegen haar, ik zeg, ziet u dat uw man niet meer ademt? Nee, ik zeg, uw man is net gestorven. En ze raakte heel ontdaan, want ze had het niet gezien, niet opgemerkt. In eerste instantie geloofde ze het ook niet. Als je dan zo aangrijpen, zulke momenten vergeet je niet meer. Hè? Want de een die is angstig en benauwd en een ander gaat rustig heen. Maar allen, en nu komt het, God ontmoeten. Allen God als rechter ontmoeten. En hoe we de Bijbel ook uitproberen te leggen, wat we ook menen, wat de inhoud is van wedergeboorte en van geloven, van bekering. We kunnen het allemaal zo goed weten of niet weten. Maar om mijzelf nou te onderzoeken, daarvoor zijn we ook vanmorgen in die kerk. Omdat wij hier ook zitten naar het sterfbed van Elisa de profeet. Als ik daar nu lig, en dat gebeurt toch, is vandaag en is morgen. Niemand heeft hier toch een blijvende stad. En we weten allen dat we naar God moeten gaan ontmoeten. Maar kent u God? Ken ik God? Ben ik van God gekend vanuit de stilte der eeuwigheid? En heeft hij het verklaard in mijn ziel, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid uit de duisternis en gebracht om een wonderbaar licht. Gij zijt mij een verkoren vat. U zegt om God nou te kunnen gaan ontmoeten. Dat heil, daar verlang ik naar. Dat begrijp ik. Niemand wilde naar de verdoemenis. We willen allemaal naar de hemel toe. Maar om in de hemel te komen en dit heil te delen, moet ik dus gaan ontmoeten een God die ik ken. En wie kent de God? De tweede keer dat ik dat vraag. Ook aan mezelf. Dan moet ik mee beginnen. Want het is altijd ontdekkend als je de gemeente een spiegel voorhoudt, waarin ze hun beeld zien, zoals God ze ziet. Dat aan de achterkant is ook een spiegel, hè? Dan ziet de dominee eerst zijn eigen. Die vraag moet hij dus aan zichzelf stellen. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? Samengevat is de vraag: bent u met God verzoend en verenigd? Of met andere woorden, jongens en meisjes, ik zal proberen om het eenvoudig aan jullie uit te leggen. Je hebt eens gehoord dat als iemand stout is geweest of heeft gestolen, een boef, die wordt in de kraag gevat. Ja, en die komt voor de rechter. En die rechter die veroordeelt hem als hij schuld is, heeft. Dan moet hij de cel in, de gevangenis in. Opgesloten worden. En dan hoort hij uit de mond van de rechter zijn straf. Of hij daar nou mee eens is of niet. Normaliter is het daar nooit mee eens. Maar dan hoort hij het. En zo is het geestelijk ook. En precies hetzelfde. Als God jou vastgrijpt in je leven. En gaat je ogen openen. Heb je niet alleen een zonde gedaan tegen je papa en mama. Ruzie gemaakt met broer en zus. Nee, dan heb je tegen God gezondigd. Een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dan moet je God gaan ontmoeten. Als rechter. En dat God jouw leven dan veroordeelt. En rechter, God als recht kan alleen maar veroordelen. Daar begint hij mee. Want als ik niet veroordeeld ben, vrienden, dan ben ik ook niet vrijgesproken hoor. Dan kan ik het geloof in Christus wel onder mijn schoenen plakken. Niks van waar. Heb ik niks. En jij ook niet. U zegt een beetje kort in de bocht. Ter verduidelijken waar het om gaat is. Dat we samen leven in een tijd van de evangelische stromingen en van sekten. Jij moet Jezus aannemen, het is een aangeboden zaak. Maar je hoort niet meer dat je God als rechter moet leren kennen. Opdat het leven achter je ligt. Goddeloos of vroom. Christelijk. Reformatorisch. Wordt allemaal afgesneden. Maar die rechter die geeft eerlijk. Van die bedriegt mij. God bedriegt mij niet hoor. Gij zijt ter dood veroordeeld. Schat het uit je ziel gesproken en mijn ziel. Is het 100% waar. En weet je wat daarbij komt? De liefde dat ik mee eens ben. De liefde dat ik mee eens ben. Dat God is recht die jou verdoemt. Naar zijn recht. Zijn moeilijke woorden. Maar eigenlijk. Als je de liefde kent. Kan het daar niet buitenom. Om Christus te leren kennen. Als je heil. Als je borgen. Als je redder. Dus dan gaat de rechter aan weer af en niet omkeren. Hè? Niet eerst de redder leren kennen en dan de rechter. Leer dan eens laten kennen. Dat hoor je ook wel eens. Hè? Maar zo bekeert God zijn volk niet. Het is altijd nog ellende, verlossing en dankbaarheid. Om het maar even samen te vatten, dit allemaal begrijpt. Maar als dat dan gekend mag worden, dat je evenals Elisa vrijgesproken ben van het oordelen van je zonde en schuld. En gewassen ben in het badwater der wedergeboorte. En geheiligd door Gods geest. Ja, dan kom je op je sterfbedje te liggen. En ook van Gods kind is dan ook heel verscheiden. De een in donker, de ander in strijd en aanvechtingen. Maar één ding is zeker, een uitverkoren vat. Wie verankerd in de doorboorde middelshanden van Christus. En in de verkiezende handen des Vaders is in de stilte de eeuwigheid zijn naam geschreven. Want die ziel is verloren gegaan. En nu wacht hem alleen maar de eeuwige behoudenis. Ook voor de profeet Elisa. Dat God hem thuis zal halen. Er is veel van die profeet uitgegaan. Er was ook een koning op de troon. Joas. En deze Joas, die had gehoord dat de profeet ging sterven. We hebben samen gelezen hoe hij de profeet in het paleis heeft opgezocht. Zijn medeleven betuigd. Ook door de uitroep, mijn vader, mijn vader. Ja, koning, daar was de profeet in zijn bediening voor jou niet een vader. Want je kende God als vader ook niet. Maar die koning, die sprak er wel mee uit. Zonder deze Godvrezende profeet, die bad van land en volk. Die het oordeel God niet wegwaarde. Maar die wist dat de stilte in de storm van het oordeel door God zelf gebracht kan worden. Om de golven te doen zwijgen. En dat er een stilte komt. Joas was diep onder de indruk. Vergis u nou niet. Joas, daarvan zijn twee koningen geweest. Eén die als een jochie al koning werd. En toen de Heer zo heeft gediend. Maar deze Joas, weet je, er was een kleinzoon van die bekende Jehu. En Jehu, die was een ijver. Vervuld met de liefde tot God. Om de altaren af te breken en de dienst van God te zuiveren en te heiligen. De tovenaars, de guichelaars, alles heeft hij opgeruimd door het land. Met al de baaldienaars enzovoort. Jehu streed ook dit huis van Ahab en van Izebel. Onvoorstelbaar, zoals die man uit het woord van God en zijn wet heeft geregeerd en ook als generaal van het leger zijn werk heeft gedaan. Dus een man die was van top tot teen, van begin tot einde, een en al godsdienst. Rechtzinnige godsdienst. Om na te volgen. Maar een man waarvan we toch lezen dat hij geen nieuw hartje van God heeft gekregen. Dat hij wel heeft kunnen spreken van de wet. Maar niet kende de vrijspraak van het evangelie Gods. Daar moeten we onszelf onderzoeken. Want de duivel kan ons wat je zeggen. Ook als je nou een dominee bent. En je gaat weer uit om het woord Gods te prediken. Ach, je zult wel vervuld zijn met Jehu's ijver. Ja, dat kan. Maar één ding is zeker. Als de liefde mag zijn. Vanuit de verbroken hart en de verslagen geest. Dan mag je in alles God, God laten. Hoe het dan ook gaat, ook ambtelijk. En dan mag je evenals Elisa nog zo'n koning Joas. Waarvan we lezen. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij heeft tallen gewaarschuwd. En vermaand tot deze koning. Daar houdt God ook mee door. Om mensen van hoog en laag ook in de gemeente te waarschuwen en te vermanen. O Joas, neem van Elisa ter harte. En bekeer u tot de levende God. Hoor u het alle Joassen in ons midden. Alleszins rechtzinnig, degelijk en vroom. De naam dragende dat u leeft, evenals Jehu. Maar toch, het zaligmakend Godswerk in uw ziel mist. Misschien wel de handen opgelegd door deze of die dominee. Waarvan je nou gelooft, omdat die dominee dat gezegd heeft. Dat het dan waar is in je ziel. Luther zou wel zeggen, handjes opleggen is de kortste weg naar de hel toe. Neem we dat eens te harte. In de tweede plaats gaan we nu samen nadenken wat hier staat. In vers 20, daarna stierf Elisa en ze begroeven hem. Het is maar een heel kort bericht. Het kan eigenlijk niet korter. Sterven en begraven worden. Met enkele woorden. Maar o Elisa, u mag sterven als een koningskind. In het kleed van de gerechtigheid. Zeker is aan een groot verlies geweest. Voor land en volk. Voor een gemeente. En de profetenzonen zullen ook hem nat gemaakt hebben met hun tranen. Want ze moeten hem missen. En ze kunnen hem niet missen. En dan moet deze Elisa ook naar zijn sterven, zijn lichaam, moet begraven worden. En dan staat er ook, in dat kleine zinnetje, en zij begroeven hem. Het blijkt dat hij werd neergelegd, evenals het lichaam van de Heer Jezus. Die werd gelegd in het graf van Jozef van Arimathea met een grote steen ervoor. En we krijgen de indruk, omdat hier een steen werd weggewendeld, dat het ook een soort graf in een rots geweest moet zijn op die begraafplaats. Maar één ding is zeker, zijn stem zwijgt. En wat gebeurt er dan met land en volk? Ja, ze gaan door om de Baal te dienen. Ze gaan door om de afgoden te koesteren. En wat lezen we dan wat er gebeurt? Het geschiedde dat de bende van de Moabieten kwamen in het land. Met het ingaan van het jaar. Het geschiedde als zij een man begroeven dat zij, zie, een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. Leg het maar uit, de begrafenisstoet. Die gaat daar, keurig netjes. Wellicht ook met de klaagvrouwen die daar vooraf gaan. Gaan zij naar de begraafplaats. En daar zijn ze in omgeving, het graf ook, van de profeet Elisa. En ze leven wel in een hele bange tijd. En dan lezen we hier hoe daar in een schrik komt in die begrafenisstoet. Waarom dan? Wel, die bende Moabieten die komen eraan. En de Moabieten, dat zijn de vijanden van Israël. Ze weten, die maken vader en moeder dood. Kinderen worden meegesleurd. Als de triomf buigt, soms ook met koren, wat in de schuren ligt opgeslagen. Ze stelen en ze roven en ze plunderen. En ons zien niets en niemand. En eens zien daar die begrafenis stoelt, met eigen ogen, de dood. Terecht worden ze gedood door die Moabieten. En de drager staat stil. Zo houden En ze houden de raad met elkaar. En ze besluiten om, anders kunnen ze ook niet, om die doden met haast te begraven. Maar hoe? Nou, we lezen het hier. Ze openen het graf. Ze wendelen de steen van het graf. En dan wierpen zij die man in het graf, die dode. Wierpen, mag u ook lezen. Ze legden haastig het lichaam neer in het graf waar Elisa begraven ligt. Zo rusten dan twee lichamen van doden in één graf. En we stellen ons voor dat die begrafenis door die familie weggerend is bij dat graf vandaan, om een goed heenkomen te zoeken in een dorp, in een stad. En vult u maar in. Maar op dat moment dat ze wegvluchten, gebeurde er iets heel groots, vrienden. Want dat graf waarin de beenderen liggen van Elisa, zien we dat er ineens ook beweging in komt. Ja, leg het maar uit. Het is een wonder. En een wonder Gods kan ik niet uitleggen. Dan is er geen wonder meer. Maar wel dat er op datzelfde ogenblik, dan zie je zoveel ogen, een beweging plaatsvindt. Want op datzelfde moment dat die dode op het lichaam van Elisa wordt neergelegd, komt die man tot het leven. Die dode richt zich op. En hij gaat heen. De begrafenisdoeken om zijn lichaam worden weggenomen door hemzelf. Want hij moet kunnen lopen. Hij moet kunnen rennen. Voor zijn leven. Een dode leeft. Dus dat betekent hier dat het graf van Elisa wordt voor deze man de poort des levens. Het graf, de geboorteplaats van het leven voor deze man. En wat zien we dan? Enkel alleen de almacht van God. Ik zei over de doodsdoeken. Wel, jongens en meisjes, wij kennen dat niet onze doden willen begraven in een lijkkist of een doodkist en niet alleen in een doeken. En dan zien we hier dat de komst van de vijanden, dat moet u vast onderstrepen, de komst van die vijanden, die Moabieten, was de aanleiding tot dit goddelijke wonder. Die bende was dus het middel. En wat hier geschiedt, Elisa is de drager van het woord van God. Dat moet u ook onderstrepen. Daar gaat het om. En die drager van het woord van God, die stond 60 jaar lang in een rechte bediening, te midden van land en volk. En zolang als die rechte bediening er was, beschermde de Heer ook de grenzen van Israël. Sterft de bediening, dan liggen de grenzen van het koninkrijk Gods open. Want die Moabieten, dat zijn de vijanden van Gods waarheid. En voor we nu verder gaan, luister naar die opwekking en de betekenis ervan voor de tijd en voor ons eigen leven, gaan we samen hier zingen op Psalm 118 en daarvan vers 8, Gods rechterhand is hoog verheven. Psalm 118 vers 8. Zijn Heere, verwek in ons hart een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, die onbekeerde koning Joas weende toen hij zag dat de bediening van het zuivere woord en niet meer was in hun midden. Hij weent. Dag van de week in de meditatie hierover. Het kan geen kwaad, want het hoort op een rechte bediening om de lijn ook van deze tekstwoorden in samen verbinding met de tijd waarin het plaatsvond, in die tijd van Elisa, dat het zoveel kenmerken in zich heeft om die lijn door te trekken Ten eerste naar land en volk. En dan komen we bij onszelf terecht. Wij waren dus zo omstreeks 55 jaar geleden diep geschokt toen in Den Haag de eerste moskee werd geopend. We kwamen samen ook door de week in bid stonden, boetetuigen werden belicht. In de breedte van de reformatorische gezinte om te bidden of God dat wilde verhinderen. Of de Heer erin wil blazen. Want ons werd immers geleerd dat de islam een vervloekte Mohammedaanse religie is. Ze schrijft dominee van Sliedrecht al in zijn catechisatieboekje. Letterlijk. Meen ik dat ik hier tegen u gezegd heb. Maar het is doorgegaan. Waardoor er nu honderdduizenden moslims zijn, ze horen bij het straatbeeld, ze horen bij zo langzaam en zeker onze maatschappelijke culturen, gaan wel hun eigen gang en weg in hun religie, maar wij wenen niet meer dat daarmee de ware religie een knak heeft gekregen in ons vaderland. En dat niet alleen door de islamieten, de moslims, zij noemen hun kerk een moskee. Maar er zijn ook andere religies in ons vaderland die ook een afgodshuis hebben. In Hantum, het noorden, daar staat de kerk van de boeddhisten. En die wordt genoemd een stupa. Daar is ook een Tibetaanse imam. Of beter gezegd, zegt niet goed, een Tibetaanse lama. Die de leiding heeft over de boeddhisten in ons vaderland. En ten derde zijn er ook in ons vaderland reeds de Hindoe-tempels. In Wijzer staan een hele grote. En de Hindoes, die aanbidden daar ook hun dode goden. Heel aangrijpend. En wat zien we nu? Doordat de bediening in Nederland zo'n stuk minder is geworden, krijgt de afgoderij alle ruimte, ook wettig geregeld, opdat die mensen die onder ons zijn, leven, werken en wonen, hun kinderen opvoeding geven, ook een eigen religie kunnen aanhangen. Maar let nu eens op, dat terwijl die kerken, of de beter gezegd, die moskeeën en die stupa's en die hindoe-tempels, die groeien en die bloeien. En die kerken in Nederland, ja, u weet het, het wordt u meer geleerd. Ook vandaag staan er 3000 kerken leeg. 3000. En moest kijken hoeveel gemeenten, ik weet van Friese Veen, eigenlijk niks af. Of de kerken van diverse kerkgenootschappen gesloten zijn of gesloten worden. Maar het heeft alles te maken met de kerkverlating en met de godsverzaking. En dat is heel aangrijpend. Liggen wij er ook over wakker? Bidden wij nog of God nu de doden in Nederland, dat zijn alle mensen, wil werpen op de beenderen van Elisa, op het woord van de levende God. Niet om het woord aan te gaan passen. En allerlei andere en nieuwere taalformules. Gewoon de Statenvertaling die wij voor ons hebben. Heel simpel. Dat is de rechte bediening van het woord van de levende God. En wat zou dat groot wezen? Als we dan horen mogen. En we staan mogen. En meer voor mogen gaan bidden, ook in de erediensten voor onze koninklijke familie. Dat betekent dus alles met elkaar, hoe groter zou zijn, als dat woord van God weer een rechte bediening mag krijgen in ons vaderland. En een revuil mag zijn, een opwekking mag komen. Te beginnen plaatselijk in de dorpen, in de steden, persoonlijk. Dan komen we dus bij de zorg die verwoord ten opzichte van ontwikkeling, kerkelijk enzovoort in onze samenleving bij onszelf terecht. Want de geschiedenis die voor ons ligt, en vanmiddag over het ook aandacht aan de besteden, dat is de prediking van het wonder als God een dode zondaar levend maakt en een aanraking brengt met het woord van God. We hebben straks getekend dat ze die man wegdragen naar het graf. En dat God tussen beiden komt. Wat is de les? Wij worden allemaal, jongens en meisjes, leeftijd speelt geen rol, gedragen naar de eeuwigheid. En de dragers die de doodskist dragen naar het graf. Ja, wie zijn dat? Nou, noem ze maar. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Heel bekend is de wereld. De goddeloze wereld. De zondige wereld. De boze wereld. Maar de wereld zondigt niet. Maar die in die wereld leven. Allemaal dode zondaren door de val in Adam. En die wereld die draagt ons naar de eeuwigheid. En die andere drager, kent u nu ook? Dat is je vriend. Mijn vriend, ja. Het is je vader. Wie bedoelt u dan? Heel simpel, kan iedereen begrijpen. De duivel. Want de Heer Jezus heeft gezegd, gij zijt de vader der duivelen, de mensenmoorder van de beginnen. En ten derde noem ik er nou maar één. En er is de dood. Zo dragen ze ons allemaal naar de eeuwigheid. Ook al zijn we nog zo gezond, zo vitaal. Al zijn we in de kracht van ons leven. Zijn we wellicht sportief. Maar ziet eens, heren, open daar nou de ogen voor. Die rouwstoet, die dragen mij weg. Ik moet God gaan ontmoeten. De dood wacht. Niet misschien, want er is niet zo zeker als de dood. Niet zo onzeker als ons leven. En die dragers, die hebben er wel een tors aan. Waarom? Wel, wij bestaan, het lichaam, Dat gaat over dat stof. Maar we zijn onderworpen aan een drievoudige dood. De lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Alles is dood. Je kunt van een mens niet anders maken. Zo zit ieder mens in elkaar. Zo ziet God ons allemaal, niemand uitgezonderd. Daarom is het ook dat wonder, zoals hier staat, dat God tussenkomt. Zo van toepassing op ons alle leven. Gaat het niet om jouw keus voor de Heer? Het gaat om de keuze Gods over jouw leven. Dat heeft even geen zwaarde. Want als ik moet kiezen voor God, nou, je wil niet weten, je kent het wel, hè? Heb je kiezen? Knarsetanden, vijandschap, opstand. En vult je maar in. Nee, als de Heer komt en de slag slaat in je leven, hoe het dan ook gaat, zo gaat het. En wat voor wijze ook, de Heer is vrij. Maar één ding was zeker. En dat is dat de rust wordt verstoord. En dan. Dan zeg je niet meer, hoe wel een zware dominee is dat, zeg, want die heeft geleerd dat ik naar de hel toe moet. Nee, dan krijg je in te leven dat dat waar is. Dan krijg je dat pas te geloven. Dan ga je daar geen vraagtekens meer aan zetten. Zou het wel waar zijn? Dat is waar, want de Heer zegt dat. Dan krijg je dat in te leven, te geloven. Dan zie je ook in de kerk of op de kansen, dan zie je niets en niemand meer dan je eigen ziel in het licht van de eeuwigheid. Een verloren mens, een doenwaardig mens. Maar als God tussen komt, dan gaat hij waarmaken welke tekst. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Want die levendmakende daad Gods, als Gods woord leeft en krachtiger wordt in de ziel. Weet je wat het uitwerkt? Geen kleintje in de genade hoor, geen bekommerde ziel hoor. Geen gelovig mens hoor. Weet je wat het uitwerkt? Dat je inleeft en dood bent. En dat je niks hebt om voor God te kunnen bestaan. Als leven komt in je ziel, dan zie je alleen maar de dood. Verloren, oh God, voor eeuwig verloren. Dan wordt een afgesneden zaak, dan heb ik toch niks. Wat heb ik? Kunt u mij vertellen wat ik heb, dat God naar mij omziet? Kunt u wat vertellen dat de Heer naar u om moet zien, want er zit wat goeds in u? Nee, je deugt niet. Ik niet, u niet. Niemand, nee. Allemaal vijanden van God. Daarom moet u zelf met mij onderzoeken. Zeer nou, vrienden. Of ik niet op een preeksel staat als een etalagepop. Dat ik niet in de kerk zit als één. Als een soort vrome monnik of een vroom nonnetje. Nee, u moet levend gemaakt worden en dan levend gemaakt met God in Christus. En welke gang en weg er ook aan vooraf is gegaan, zijn helemaal vrij in. Vast en zeker. Die moordenaar aan het kruis waren maar een paar minuten. Stel ons voor. Want het ging om het wezen van de zaak, hè? Die man die kreeg de dood in adem in te leven. Wij dan verdienen rechtvaardig het oordeel Gods. Dus wat? En of het dan daar nog een paar minuten mee worstelt en topt en het verliezen moet voor God. Of uren of dagen of maanden. Want u weet, het spreekwoord, het is in een bekering, bleek achteraf wel eens noodzakelijk om een hongerdood te sterven. Of dan een mens met een slag wordt neergeveld. Een hongerdood sterven duurt langer, hè? Voordat die mond des geloofs door recht. Het brood des levens mag proeven en smaken. Dat God in Christus goed is voor verloren zonder. Wie hij is. Opdat die geest des levens het waarmaakt wat Paulus zo schrijft aan Efeze. Vind ik altijd zo'n mooie tekst, hè? En u heeft hij mede levend gemaakt, daar u dood waart in de misdaden en de zonde. En dan moet je Efeze 2 maar eens verder lezen thuis. Dat die levend maken heeft daar alles te maken met de inplanting en de gemeenschap met God in Christus. Dat is een eenheid. Daar wordt het niet gescheiden. Want dan gaat het immers om die ziel die het leven mag kennen in die opgestaande levensvorst, de Heer Jezus Christus. Hem te kennen zou het leven, hem te missen is de dood. En dat hij nu die dood verslonden heeft ter overwinning voor zijn kerk. Ja, dat is zijn eeuwige troost. Dat is ook de vreugde in het hart. Eén ding weet ik. Dat God leeft, regeert en mij lief heeft. Met de soevereiniteit van zijn eeuwig verkiezend welbehagen. O gij grote God. Alles aan u, o God drieënig, is zo heerlijk. Zodat wanneer wij ook met de beenderen van het woord in aanraking zijn gekomen. En je krijgt in te leven, ja dit wordt er nou voor mij. Beenderen, stof. Dat God nu zijn stof uit het stof weghaalt. Door de opwekking van Christus. Gemeenschappelijk in je hart verklaard en toegepast. Vanuit de drieënig God. En waar schiet er dan over, vrienden? Ja, waar schiet er dan over? Ja, een danklied. Welk danklied? O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij aldeer. Amen. Psalm 105, vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen. Psalm 105 en daarvan vers 24. Van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. In de gemeenschap van den Heilige Geest zij met u allen. Amen.